Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
Speelronde 26 van de Eredivisie. Wij gaan weer scorebordjournalistiek opnemen. Uiteraard met onze dataman Bart Vrouws. Bart, met wat ga je ons allemaal verblijden? Welke clubs?
Oeh, wat denk je van PEC Zwolle, Vitesse, Ajax? Zit wat leuks tussen, denk je?
Dat klinkt goed, ja.
Ik hou het allemaal bij, hè, trouwens.
Ja? In een spreadsheet,
ja,
hè?
Er zitten hele Excel-documenten achter met hele spreadsheets en formules en dat soort gekkigheid om een beetje bij te houden. Dat we niet elke week over pak een beetje PSV hebben, Feyenoord of Heerenveen.
Ja, maar nu dus wel over Ajax. Maar inderdaad, als we een comment krijgen weer over Ajax, het wordt uitstekend gewoon bijgehouden.
Was al even geleden, ja.
Ja, nee, zeker. Hey, en het programma ziet er een beetje uit zoals de afgelopen weken. Je kunt veel bekijken. Enkele wedstrijden tegelijkertijd, maar er staan wel wat spannende potjes op het programma. Ja. Vooral onderin is het nog ongemeen spannend natuurlijk.
Ja, Excelsior RKC, dat is eentje waar ik naar uitkijk. Vitesse Almere ook. Ik wil dit weekend nou niet gelijk als een doorlichtweekend neerzetten. Mm. Van vorige week toch misschien iets leuker, maar er zitten wel wat leuke potjes bij. Zeker die PSV Twente trouwens als afsluiter. Dat is wel lekker, hè?
Ja, zeker. Dat is altijd fijn. Al zijn die 8 uur wedstrijden altijd een beetje mat voor mijn gevoel. Maar dat zou niet kunnen bij PSV Twente.
Ik heb het er vorige keer over gehad, of 2 weken geleden. Ik ben ook onder de tel kwijt dat er best veel gescoord wordt.
Dat er veel gescoord wordt wel. Maar ik heb vooral veel potjes van Feyenoord om 8 uur gezien. Die waren niet om aan te gluren. Of in ieder geval snel beslist. En dan is de spanning eruit. Ja, dan wil niemand meer echt kijken natuurlijk. Behalve dan de mensen die voor Feyenoord zijn. Hey, laten we beginnen bij PEC Zwolle. Een redelijk seizoen, zou ik ze zo omschrijven.
Ja, zeker.
Als promovendus natuurlijk, dat zou je bijna vergeten.
Ja, het is grappig dat je het zegt. Ze zijn niet zo lekker bezig de laatste weken. Maar 2 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Vorige week eigenlijk ook 2 punten laten liggen tegen Volendam. Als je thuis tegen de hekkensluiter moet, dan mag je er misschien iets meer van verwachten. Maar ze hebben na de winterstop wel een aardig buffertje opgebouwd. Toen hebben ze wel, toen deden ze het goed. Toen stonden ze na speelronde 21 nog 8e. Dat was ik al bijna weer vergeten. Toen dacht je, nou, als die nog een beetje doorbuffelen en nog een paar punten pakken, dan rol je zo de play-offs in. Maar
ik denk wel 10 ploegen 8e hebben gestaan dit seizoen.
Ja, dat is het. Dat is het. En als je dan een paar potjes op rij niet wint, dan sta je zo 4 wedstrijden later 13e. En dan ben je echt de onderkant van de middenmoot. Want dan ben je letterlijk de achterkant, de staart van die middengroep. En dan lijken de play-offs in één keer heel ver weg. Is geen schande, vind ik. Hè? Want ik zat die seizoensgids ook nog even door te nemen voordat we hier aan begonnen. Omdat ik toch wel nieuwsgierig was wat de prominenten nou zeiden over Zwolle. En een kwart had ze gewoon bij de onderste 3. Een kwart. Dat had ik, ik kan me niet meer herinneren wat ik van tevoren had ingevuld voor Zwolle. En wat ik ongeveer had gedacht. Maar als je kijkt naar de voorspelling van Opta, ik heb dat er eens nagevraagd, die analyseren dan de rest van het seizoen. En dat begint nu tamelijk interessant te worden voor veel plekken. Met nog 9 wedstrijden te gaan. Dan heb je al een beetje een zicht van, joh, staan er al plekken vast? Wat gaat er gebeuren? Zwolle kreeg 1,6% kans op plekje 16. Die plekken daaronder was helemaal uitgesloten, maar 1,6% kans op plekje 16. Nou, dat is amper iets. 6% kans op het linkerrijtje, dat is al een stuk meer. Ik vind het heel knap dat ze als promovendus relatief makkelijk in gaan blijven. Dat doen ze goed, ondanks dan die matige serie van de laatste weken.
Ja, nee, dus dan de conclusie, redelijk seizoen ben je het wel mee eens. Ja. Het heeft niet heel veel glans, maar voor een eerste seizoen. En ja, misschien komt het ook wel omdat uiteindelijk ze in een strijd verwikkeld waren toch met Heracles. En dat ze het heel goed deden vorig seizoen, maar daar ook al een dipje in zat in de KKD. Misschien dat mensen dat door hadden berekend in het seizoen in de Eredivisie.
Ja, dat zou kunnen inderdaad. Met die voorspelling bedoel je, in die seizoensgids.
Ja.
Dat zou goed kunnen. Nou is het sowieso altijd lastig om in te schatten wat die ploegen doen. Nog los van het feit dat het inderdaad in juli moet. En dat daarna de clubs nog zich gaan versterken. En dat zeker dit soort ploegen het moeten hebben van de jongens die dan misschien net even ergens buiten de boot vallen. Dat je die dan kan oppikken. Prima dat ze het zo goed doen, ondanks die dip van de laatste weken.
Maar je kan wel genieten van PEC op een bepaalde manier, toch?
Nou ja, wel van die goals die ze maken bij Vlagen. Want afgelopen week die vrije trap van Davy van den Berg, dat was er ook weer een, hè?
Ja.
Ze hebben een beetje patent op mooie afstandtreffers dit seizoen. Ze hebben er al 8 gemaakt van afstand. Alleen NEC maakte er nog meer van buiten het strafschopgebied. Die maakte er 9. Nou is dat ook niet heel gek als je ziet dat Zwolle ook relatief veel van buiten het strafschopgebied schiet. Alleen Sparta verhoudingsgewijs, dus als je het aantal schoten neemt en het aantal schoten van buiten het strafschopgebied, ligt dat nog hoger bij Sparta dan bij Zwolle. Maar ze hebben wel een paar lekkere spelers die er een paar ballen van afstand in kunnen schieten. Er zijn 5 spelers dit seizoen die 3 keer hebben gescoord van buiten het strafschopgebied. En daar zitten er 2 van bij Zwolle, Younes Namli. En Davy van den Berg, die van den Berg, nou, die maakte dus van de week die vrije trap. Maar die schoten eerder dit seizoen tegen Almere al heel lekker een bal binnen. Ja. En ook nog een mooie pegel, een soort halve volley tegen RKC uit een soort afgeslagen corner. Schoot hij ook lekker binnen. Ja, daar kan ik wel van genieten. Dat zijn wel een beetje mijn favoriete spelers van Zwolle dit seizoen.
Namli en Van den Berg.
Ja. Want ja, het is jammer dat die Namli nu geblesseerd is. Maar die ontbrak de laatste 2 duels volgens mij uit mijn hoofd. Lijkt ook dit weekend er niet bij te gaan zijn. En ik vond het ook wel leuk om te lezen dat Johnny Jans ook zei van hij is een van de leiders binnen het team. Als we merken dat het niet goed gaat, tactisch gezien, dan is hij een van degenen die het oppikt. Dat is wel grappig, dat hoor je niet. Vaker zijn het jongens als Van Polen die achterin staan. Maar Namli werd dus ook genoemd door Jans. Ja,
het is ook niet zo'n speler waarvan je het inderdaad verwacht.
Nee, want, maar dat vond ik wel een mooi compliment.
Hebben,
ja. Juist dat vond ik wel een mooi compliment. Dat hij werd neergezet door Johnny Jans als een van de mannen die het kan corrigeren als het fout gaat. En in cijfers, ja, het is wel bijzonder. Het vertekent misschien een klein beetje door de standaard situatie die hij ook neemt. Maar na Joey Veerman heeft Younes Namli de meeste kansen gecreëerd in de Eredivisie. En laat je dan die standaard situaties weg, alle corners, vrij trap en zo die je neemt, dan staat hij op plekje 3 uit openspel achter Quinten Timber en Luc de Jong. Dat zijn de enige 2 spelers die meer kansen hebben gecreëerd uit openspel dan Younes Namli. Vind ik ook wel bijzonder trouwens, hè? Timber en Luc de Jong zo hoog in die lijst.
Ja, dat ook niet echt spelers die je daar snel in zou aantreffen.
Nee,
en helemaal grappig. Niet dat Davy van den Berg daarbij zit. Is zo'n speler wel te behouden, denk je?
Nou, dit ging om Namli, hè?
Namli, sorry. Ja.
Nou, ja, goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik weet ook niet wanneer zijn contract afloopt. Dus dat hou me te goede. Maar dit is zo'n jongen die je voor Zwolle... Ja, dit is top. Die moet je erbij houden. En alles in het werk stellen om hem nog te verlengen. Maar goed, hij is dus waarschijnlijk... Want we hebben nu een heel relaas over hoe goed hij is. Hij is er dus waarschijnlijk niet bij, hè, dit weekend. Dat is dan wel weer jammer. Maar meer om aan te geven wat je mist als hij er niet is.
Nee, zeker.
Hey, dat is een tekst van een of andere foute zanger.
Ik
weet niet wat hij mist als Namli er niet is.
Als ze er niet is. Ja. Wie is dat eigenlijk? Als ze
de dijk toch, of niet?
Zakken
wij nu enorm door de mand voor deze
een man weet pas wat hij mist als ze er niet is.
Als Namli er niet is.
Ja. Als Namli er niet is. Hey, en Johnny Jansen. Ik las bij de Stentor volgens mij dat het zagrijn een beetje toeneemt over hem binnen PEC Zwolle. Ja, dat is niet helemaal terecht, toch, denk je? Of misschien spelen er wel meer dingen die wij niet weten, hoor.
Nou, dat zal het maar dan vooral zijn.
Als we puur scoreboardjournalistiek bekijken.
Ah, zou je wel moeten doen met die term.
Dat een leuke dan valt het podcast. Wel mee met de resultaten.
Maar ik weet niet, ik heb even dat stuk in de Stentor gemist dan. Wat,
Ja, bij de supporters schijnt het dat die niet zo lekker ligt. Dat er meer verwachtingen wel zijn van PEC.
Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen als je nog geen paar speelronden geleden achtste stond en nu 13.
Ja, dat is het meer. Of het wel te houden is, weet je. Dat is altijd zo'n moeilijke discussie. Want het kan een beetje rechtgetrokken worden dat nu normaal is waar je staat. Dat je een beetje hebt overgepresteerd daarvoor. Als we supporter zie je dat nu niet snel in perspectief. Laten we dat zo zeggen.
Nee, klopt. En nog eentje, want die Davy van den Berg. We staken net wel een paar veren in de kont van Namli. Maar die Davy van den Berg, dat is eigenlijk 1 station eerder de belangrijke man. Hè? Dat zeiden we volgens mij ver voor de winterstop al een keer. Ik heb er volgens mij in oktober een stuk over geschreven. Dat hij toen heel hoog stond in het lijstje met de voorgecreëerde kansen. Dus de paas voor de laatste paas. Dus de voorlaatste paas. Ja.
Voorassist.
Ja, een soort voorassist. Alleen dan hoeft hij niet gelijk afgemaakt te worden.
Ja, precies.
Maar wel dan, wel, daar was hij heel belangrijk in. Dat deed hij voor de winterstop, dus als een van de beste. Na de winterstop gaat dat wel een stuk minder. Dat vind ik wel opvallend. In de 8 wedstrijden die hij sinds de winterstop heeft gespeeld, gaf hij maar 2 keer dus de bal, de voorlaatste paas voor een schot. Dus dat vind ik wel weinig. Ik kan er ook niet de vinger achter krijgen. Want ik heb naar die cijfers gekeken. Hij schiet wel iets meer zelf. Ja. Maar komt nog steeds veel diep op de helft van de tegenstander. Is nog steeds, wat dat aan gaat, de architect bij Zwolle met de meeste passes op de helft van de tegenstander. De meeste passes diep op de helft van de tegenstander. Alleen dus de laatste weken niet zo vaak meer die bal die ook niet zo vaak opvalt. En die soms je ook niet eens ziet in de samenvatting. Als je een samenvatting zit te kijken, is die er ook wel eens afgeknipt. Maar ja, voor de winterstop was hij daar dus een stuk belangrijker in dan na de winterstop. Ik ga er toch eens op letten. En helemaal als je zo'n app hebt, zoals wat is het, Ziggo Go en zo, dat je makkelijk die wedstrijden terug kunt spoelen. Als dan een schot is geweest van Zwolle, dat je even 10 seconden terugdrukt. En dan kijkt, oké, wie creëerde de kans en wie gaf die paas daarvoor? En wat er in de hand is. Is het dan iemand anders dan Davy van den Berg? Het wordt wel heel ingewikkeld nu. Hè?
Echt benieuwd of jij dit gaat doen. Hoor. Echt benieuwd of jij dit gaat doen.
Ja.
En als je luisteraar bent en je hebt dit gedaan, laat het alsjeblieft weten. Want dit zou ik wel echt uniek vinden als iemand dit gaat doen. Toch?
Maar dit, heel eerlijk, dit zijn dingen waarvoor je statistieken nodig hebt. Hè? Om dit soort dingen, geen normaal mens gaat het natuurlijk doen. Maar dit zijn wel dingen die opvallen. Kijk, een gecreëerde kans, die zie je vaak terug op de samenvatting. Alleen dat balletje daarvoor is vaak misschien wel belangrijker. Alleen, die zie je dan weer niet. En dat vind ik wel grappig trouwens. Want ik vroeg dat lijstje op met wie dat dan vaak doet. En daar staat gewoon Hanchko bijvoorbeeld. Staat enorm hoog sinds de winterstop. Die gaat als een raket. Dat is wel grappig in dat opbouwspel van Feyenoord. Dat je dus best wel snel van Hanchko. Die geeft een paas. Die komt dan aan. Nou ja, bij een van de aanvallende middenvelders. Timber bijvoorbeeld. Die hoog in dat lijstje staat met gecreëerde kansen het openspel. Die geeft dan de paas op. Nou, noem Jiménez en die schiet dan. Maar hoe snel dat gaat dat je van Hanchko uiteindelijk binnen 2 paas dus bij een schot bent.
Voorheen was dat misschien Trauner. Heeft Hanchko dat een beetje opgepakt?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Want het spel was daar eerst. Maar Dave van den Berg, misschien wel een slecht weervoetballer, Bart. Bestaat dat ook? Dat als de blaadjes niet meer vallen, dat hij slechter gaat voetballen.
Dat is goed. Dan moet ik eens onderzoeken. Ja. Ja.
Slecht weer voetballers.
Slecht weer voetballers. Ik heb er vorig jaar een keer een verhaal over geschreven. Inderdaad, dat er minder gescoord wordt in de wintermaanden. Door diverse redenen hoor. Fitheid, algemene mood van spelers, kwaliteit Griepjes. Van de velden. Dat soort ongein allemaal. Maar misschien zijn de spelers wel eens die het juist andersom hebben. Ga ik er eens in duiken. Goeie.
Ja. Hey, en het is onderin dus spannend, daar hadden we het over. Vitesse is de club waar iedereen van dacht na een overwinning. Nou ja, en een gelijkspel trouwens nog. Die komen er weer aan.
Had ik ook wel een beetje. Ja.
Hoe staat het er nu voor, dat gevoel?
Nou, dat gevoel is wel een beetje weg na afgelopen week, niet?
Ja, het is echt de perfecte titel van de podcast ook om dit zo te omschrijven natuurlijk. Ze winnen, ze komen eraan, ze verliezen, het is helemaal niks.
Heerlijk, dat is scorebordjournalistiek in optimale vorm. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niks was, het voelde als een beetje een omslagpunt. Van als je deze wint, haak je aan en nu ben je gewoon echt weg. Want...
En het gevoel is ook super belangrijk in die degradatiestrijd, want we hebben gezien aan Heracles die opeens kon degraderen. Als we inmiddels het gevoel krijgt, we gaan gewoon geen pot meer winnen, dan ben je de zaak natuurlijk.
Ja, en wat nou ook nog niet meehelpt, is het programma van Vitesse. Kijk, want ze staan nu 17e. Gat met plek 15 en 16, daar staan Excelsior en RKC, is 5 punten. Alleen het probleem is, die spelen dit weekend tegen elkaar. Dus er gaat sowieso gaan ze of allebei 1 punt pakken, of er gaat eentje 3 punten pakken. Dat kunnen we gevoeglijk vanuit gaan, dat gaat gebeuren. Dat is toch geen hot take, of wel?
Nee, dat is zeker waar.
Nou ja, maar dus, dan moet je dus minimaal 6 punten goed maken op plek 15. En misschien nog wel meer dus na dit weekend. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat als daar een winnaar uit de bus komt, dat je denkt, ja, die veilige plek die ben ik helemaal kwijt. Misschien kan ik dan nog wel naar de nacompetitie. Maar dat wordt tamelijk lastig. En helemaal, als je ook nog weet dat al die ploegen onderin gaan nog een keer tegen elkaar spelen. Excelsior, die spelen nog die moeten nog eigenlijk alle onderste ploegen bijna hebben. Behalve
RKC ook een makkelijk programma redelijk.
Ja, nou ja, Excelsior speelt nog tegen de nummer 13, 14, 16 en 18. Dus die hebben alle kans om punten te pakken. Al die ploegen onderin spelen dus nog tegen elkaar. Daar gaan dus ploegen punten pakken. Alleen ja, Vitesse, die heeft al die clubs al gehad. En de makkelijkste wedstrijd die Vitesse nog op papier in ieder geval krijgt, Is dit weekend tegen Almere City. Dat is qua positie op de ranglijst voor hun nog de makkelijke wedstrijd. Maar ja, vergeet dan niet. Ik was het al bijna weer vergeten namelijk. In Almere in december werd het 5-0, hè?
Ja, dat is niet de lekkerste ploeg om je doer daar je wedstrijd tegen te hebben misschien wel.
Nee. En dat, nou, ik zei net al dat ik had gevraagd bij Opta, joh, doe even die voorspelling voor de rest van het seizoen. Nou, daar komt dan ook Vitesse uitgedraaid. 83% kans op rechtstreekse degradatie, 13% kans op plek 16. Ja, en het overige soepie kun je dan, is dan het mirakel van Arnhem. Dat ze er op zeker in blijven. Gewoon op reguliere wijze, niet eens via de na-competitie.
Ja, puur punten denk je inderdaad dat moet kunnen. Maar inderdaad, het programma meegenomen is het blijkbaar. Is de kans wel heel groot dat ze degraderen.
Dus 83
is wel echt hoog, hoor.
Hey, wat denk je? Volendam, waar denk je dat die op staan? Doe ze een gokje. Als Vitesse op 83 staat?
Ik heb het niet gezien. Dus dat scheelt. Geeft iemand er nog een stuiver voor? 95%?
97%.
Ah, 97.
Ja, dus er moet ook echt een wonder gebeuren. Willen zij er nog op een of andere manier in blijven. Dan moet je ook nog de play-offs in, hè?
16, ja dan gaat ze ook niet redden.
Nee.
Maar één ontzettend groot lichtpuntje bij Vitesse. En die moet het eigenlijk ook gaan doen, als we eerlijk zijn, toch? Dit weekend voor Vitesse.
Nou ben ik benieuwd wie je gaat noemen.
Nou, Hart Moussa.
Ik dacht misschien dat je dan die Paxton Aaronson zou noemen. Want die vind ik eigenlijk nog beter dan die Hart Moussa.
Qua spelplezier vind ik Hart Moussa nog
We moeten het misschien toch nog even over hem hebben, inderdaad. Want afgelopen weekend tegen RKC was hij ook weer lekker aan het ronddartelen. En dingen en doen en dribbelen en dat soort dingen. Alleen dan toch heb ik dan bij waar RKC die winnende goal uitmaakt. Dan is hij al bijna voorbij zijn tegenstander. Heeft hij ruimte gecreëerd om de bal voor te slingeren. Kapt hij hem toch weer terug. Gaat hij hem met rechtsslag voorgeven. Uiteindelijk kan RKC die bal wegschieten. En counteren ze zo naar de 3-1. Maar dat is toch wel een beetje. Kijk, het is flauw. We hebben hem opgehemeld. Hart Moussa. Het voelt nou alsof je na alle veren in de kont. Ze er nu één voor één weer hard uit moet trekken. Dat is ook weer niet het geval, hoor. Maar je mag toch een klein beetje hameren op rendement, of niet?
Klopt wel, maar in die fase dat iedereen heel erg onder druk staat. Ik heb niet het idee dat hij druk voelt. En ik heb wel het idee dat hij zijn acties blijft maken.
Ja, nee, dat doet hij zeker. Kwaliteit. Alleen het gaat wel vaak genoeg mis. Want Vitesse stond.
Hoe vaker je het doet, hoe meer misschien wel gaat lukken.
Oh, dat is ook wel bijna diep filosofische uitspraak. Maar
nou ja, je kan natuurlijk spelers hebben die alleen maar tikjes breed gaan geven op een gegeven moment als iedereen super onder druk staat.
Oh, dat is wel
het is wel
waar,
fijn om zo'n speler te hebben. En misschien komt dat er nog wel uit. Dat zal gewoon de hoop wel van Sturing en Vitesse zijn, toch? Dat je hem gewoon laat staan. Dat er straks weer twee ballen goed vallen. En op vertrouwen dat hij hem dan weer gaat inzetten. Die
dat vind ik eigenlijk wel grappig wat je zegt. Want je denkt altijd, als je er niet goed voor staat in de winterstop en je haalt een paar jongens op huurbasis. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, die jongens hebben helemaal geen fluit met die club. Die komen hier een half jaar een beetje spelen. En als ze degraderen, dan zwaaien ze drie keer en dan zijn ze weg.
Kan ook positief zijn.
Maar je kunt ook inderdaad zeggen van, die hebben misschien niet die druk die andere spelers die er al jaren voetballen, die uit de jeugd komen bij wijze van spreken, al wel hebben. En voetballen daardoor wat meer vrijelijk. Nou, dat vind ik wel een goed punt eigenlijk. Nog komt er wel op neer uiteindelijk dat hij alsnog bijzonder weinig rendement heeft. Ik heb dat dus naast Manhoef gelegd. Million Manhoef, die hebben ze natuurlijk verkocht. Is een beetje een flauwe vergelijking, want die Manhoef was miljoenen waard. En deze Hart Moussa hebben ze uit de Belgische eerste divisie gehaald. Dus het is ook niet direct dat je zegt, nou, dat is een hele verre vergelijking. Maar ja, Manhoef, daar was iedereen toch eigenlijk best wel negatief over. Ik heb Theo Jansen nog een keer over gesproken. Die zei ook van, die speelde geen best seizoen. Maar onderaan de streep creëert die Manhoef bijvoorbeeld wel uit open spel meer kansen dan die Moussa. Allebei 0 assist uit open spel trouwens. Is ook wel een beetje flauw. Want ik meen dat Hart Moussa wel een soort voorzet gaf waaruit uit een eigen doelpunt viel.
Ja,
was het van
zeker. Excelsior
Purper,
of niet?
Volgens mij. Tegen Twente, dat die wedstrijd was. Maar goed, ja, dat telt niet mee. Dat is ook wel weer jammer voor hem. Eigen doelpunten, daar wordt geen assist voor gegeven. Misschien gaat de vergelijking niet helemaal op. Maar als je qua rendement kijkt, dan was Manhoef nog iets beter dan Hart Moussa. Maar onderaan de streep heeft Hart Moussa ook nog steeds niet gescoord. Dus bijvoorbeeld.
Nee, en in de spits kan er ook iets meer rendement uitkomen voor Vitesse. Dat zou wel fijn zijn.
Ja, dan moet je wel zeggen, je kunt het positief bekijken. Je kunt zeggen, ze hebben al 5 wedstrijden op rij gescoord. Daar gaat dus wel iets goed.
Ja.
Alleen sinds de winterstop nog altijd geen aanvaller die een doelpunt gemaakt heeft. En dat, dan moet je wel, hè, dat is misschien een beetje flauw, die Boutra, dat is volgens mij wel een aanvaller. Maar die stond tegen Feyenoord eind januari, een soort linker middenvelder in een soort 5-4-1 opstelling. Dat kun je met een beetje fantasie ook zeggen. Nou, zo linksbuiten is een aanvaller. Maar ja, volgens de opdrachtgevers wordt hij dan als middenvelder neergezet. En dan komt het eruit rollen dat ze nog niet gescoord hebben met een aanvaller.
Dus het vertekent een beetje.
Dus hou dat in het achterhoofd. Maar ja, we hebben het hier een paar weken geleden, volgens mij toen die transfer net beklonken was, over Max Meerdink gehad. Dat hij volgens mij 2 doelpunten moest maken om het aantal van zijn vader in het Gelredome te evenaren. Ja, dat komt er ook nog niet uit. Je ziet dat die gozer goed kan voetballen en dat het een lekkere spits is. Alleen het is een soort vloek wat er heerst bij Vitesse op dit moment. Dat die aanvallers gewoon niet willen scoren. Als je ook kijkt, sinds de winterstop, de 4 spelers met de meeste expected goals zonder een doelpunt te maken. Er zitten 2 Vitesse-spelers bij. Hurving Lozano staat bovenaan. Daarna volgt Max Meerdink van Vitesse. Daarna Lokeza van RKC en daarna Hajj Moussa.
Dat zegt genoeg, wel wat, ja. Ja, nee. En Max Meerdink is natuurlijk ook gewoon, daar hebben we het wel over gehad ook toen. Is wel heel erg jong. En ja, om nou alles op de schouders van die jongen te leggen, dat is ook wel vraag om problemen. Daar hebben ze wel voor gewaarschuwd, toch?
Nee, dat klopt. Nee, je moet ook niet alle druk op zijn schouders leggen. Dat is ook niet fair. Maar je had toch verwacht. En je ziet ook bij Vlagen dat hij goed kan voetballen. Ik zag afgelopen week, was dat die wedstrijd tegen RKC volgens mij. Een actie waarin hij zich vrij draait en schiet. Dat schot werd geblokt of gestopt door de keeper. Ja, je ziet dat die jongen echt veel talent heeft. Alleen ja, het is een soort van de vloek van de spitspositie in Arnhem. Ja, krijgt ook vat op hem, lijkt het.
Ja, ja, en misschien zorgt dat ervoor dat Vitesse uiteindelijk naar de KKD gaat. Een spits kan natuurlijk volledig het verschil maken. Maar goed, ze hebben wel goed geld verdiend aan Manhoef. Had je dat met terugwerkende kracht dan niet moeten doen?
Nee, dat is
dat zo moeilijk, hè?
Nee, maar Vitesse, met de financiële zorgen die ze in Arnhem hebben, was het een verplicht nummertje.
Ja.
Ook in dat opzicht is het misschien wel flauw om hem te vergelijken met Hajj Moussa. Maar het is meer om aan te geven dat je het van hem zegt. En misschien ook wel omdat je wat meer verwacht van ja, te weinig rendement. Maar ja, de vervanger die je haalt, die dribbelt alsof het een lieve lust is. Maar ja, onderaan de streep toch ook niet zo gek veel voor doelpunten en assist zorgt.
Wil je meer weten van de financiële inzichten bij Vitesse? Moet je even bankzaken kijken.
Oh, kijk
met
eens.
Met Tom Knipping.
Wil je meer financiële inzichten? Nee, jij kan die stem toch weten.
ik hoorde zelf nu ook, ja. De VI Pro reclame in de podcast. Maar goed, daar is inderdaad bankzaak over opgenomen, Vitesse. En ook over de tegenstander van Ajax, Aston Villa. En laten we het nu net ook over Ajax aan hebben in scorebordjournalistiek.
Ja.
Die spelen bij, niet het kleine broertje, maar deze wel een samenwerking met Sparta. Ja, wat moeten we nou van Ajax verwachten? Want het is een beetje schizofrene elftal natuurlijk. Hè?
Nou, bijna
2 wedstrijden goed, dan gaat het nergens over. En dan bouwt het weer zich een beetje op naar iets beters. Ja, blijft er een pijl op te trekken.
Nee, even voor de goede orde. De podcast komt op vrijdagochtend online, maar we nemen altijd iets eerder op. Dus
0-4 gewonnen bij Villa.
Ja, we kunnen nu van alles zeggen. Dan knippen we het juist erin. Nou, Ajax was echt belabberd, hè? Ajax speelde goed, hè? Ja, Ajax, nou, penalty's eruit. Jammer. En dan moet jij het maar even, dan knip jij het maar even, zodat het lijkt alsof we wondervoorspellers zijn.
Magere 1-0, Aston Villa. Ja.
Nee, ja, maar het belangrijkste bij deze wedstrijd is natuurlijk ook naar aanleiding van wat John van Schip afgelopen week zei. Ze spelen weer een wedstrijd redelijk kort na een Europese pot. En hoe gaat ze dat af in de Ajax-selectie? Ik heb toch die cijfers op een rij gezet. Ajax heeft 15 soort van reguliere eredivisiewedstrijden gespeeld, waar geen Europese wedstrijd voor zat. Daarin pakten ze gemiddeld 2,1 punten per duel. Nou, dat is lang niet slecht. 10 Europese wedstrijden, of 10 eredivisiewedstrijden na een Europees duel. En dan reken ik Feyenoord thuis ook even mee. Want die wedstrijd werd wel in 2 opgesplitst. Maar het begin was redelijk kort na een Europese wedstrijd. En daarin pakten ze gemiddeld 0,8 punten per duel. Dus 2,1 om 0,8. Nou, dan zie je inderdaad wel dat het niet heel best gaat. Van die 10 potjes hebben ze alleen bij NEC gewonnen, 2-1. Moet je wel de kanttekening bij maken bij die statistiek. Dat ze in die potjes na een Europese wedstrijd 2 keer AZ hebben getroffen. 1 keer PSV uit en 1 keer Feyenoord thuis. Dat zijn ook wel lastige wedstrijden. Dus 4 van die 10 zijn op papier ook wel gewoon echt lastige wedstrijden.
En het is ook wel te verklaren überhaupt natuurlijk. Omdat Ajax al niet zo hele fitte indruk maakt. En dan als je ook nog Europees voetbal hebt. Ja, dan levert dat automatisch wel problemen op natuurlijk.
Ja, dat is grappig dat je het zegt. Kijk, ik zet dan al die cijfers op een rij. Hè. Wat doen ze dan in een gewoon duel en wat doen ze na een Europese wedstrijd in de Eredivisie? Ja, na een Europese wedstrijd minder schoten, minder expected goals. Bijna gewoon ruim de helft minder doelpunten. Dat is ook opvallend. Meer expected goals tegen, een stuk meer doelpunten tegen. Dat soort dingen allemaal een stuk slechter. Wel in het achterhoofd houden, dus dat ze dus wat lastige potjes hebben gehad. Maar ze knokken bijvoorbeeld 10% meer duels uit, persoonlijke duels, in die wedstrijden, na een Europese wedstrijd. En daar komen ze ook nog, het is niet zo gek veel, maar ook nog iets vaker als winnaar uit de bus, verhoudingsgewijs. Het is heel lastig om dat conditionele vlak echt duidelijk inzichtelijk te maken. Maar
moeten ze meer duels aangaan? Omdat ze het voetbal het niet kunnen lopen?
Je zou kunnen zeggen dat ploegen weten dat ze een Europese wedstrijd achter de kiezer hebben en dat ze dan even de flink de beuk erin gooien, waardoor ze meer duels moeten uitvechten. Maar ze komen dus ook wel nipt. Vaak het winstpercentage in die duels ligt ook weer net iets hoger. Het is wel een grappig dingetje. Het is heel lastig om dat inzichtelijk te maken, ook omdat we, heb ik vaker gezegd, geen toegang hebben tot bijvoorbeeld de fitnessdata. Hoeveel sprinten ze, hoeveel high intensity runs doen ze, hoeveel kilometer leggen ze af. Dat soort zaken. Het zou ook wel interessant zijn om eens naast elkaar te leggen. Maar ja, ik vond het wel aardig om dat eens op een rij te zetten. Inderdaad, alle cijfers zijn bijna slechter. Alleen ja, ze knokken, ondanks die wedstrijd die ze dus in de benen hebben, wel meer duels uit en winnen daar verhoudingsgewijs ook nog iets vaker in.
En toch wisselen ze niet zo heel veel.
Nee, dat vond ik. Dat valt dan wel op. Ajax wisselt bijzonder weinig. Als je alle trainers op een rij zet, hebben alleen Jeroen Rijsdijk van Sparta en Johnny Jansen van Zwolle gemiddeld, gebruiken zij gemiddeld minder wissels per wedstrijd dan John van Schip. Kijk, er zijn ook wel redenen voor. Hè. De laatste weken wat minder smaken natuurlijk, omdat Bergwijn en Berghuizen niet zijn. Hij heeft al een paar keer laten doorschemeren wat hij van de selectie vindt. Misschien niet eens zo openbaar en zo in die harde bewoordingen. Maar als je tussen de regels door...
Dat is een goede wedstrijd van Guy voor zijn doen, dat soort dingen.
Ja, dat soort dingen. Dan weet je wel van hoe hij erover denkt. Maar alsnog is het wel grappig dat hij dus relatief weinig wisselt. De laatste keer dat hij in de Eredivisie 5 wissels heeft gebruikt, John van Schip, was eind november. En sindsdien heeft hij ook een keer tegen Heerenveen bijvoorbeeld maar 1 keer gewisseld. Dat is ook wel in deze tijd dat je 5 keer mag wisselen, is er nog een hoop plezier. Er komt er nog een 6e keer bij dat je maar 1 keer wisselt. Dat is wel opvallend. Ik wacht nog op de eerste trainer die zegt, nou, ik laat het gewoon staan. Dat zou ik me ook wel leuk vinden.
Helemaal niet gebeuren.
Ja, nee. Dat zou helemaal leuk zijn.
Dat er niet gewisseld is in de
wedstrijd? Volgens mij is dat echt al jaren geleden.
Boah, dat is ook gek eigenlijk.
Ja, maar je hebt zoveel...
Als ze een geweldige wedstrijd spelen, maar ja, dan gaan je mensen rust geven.
En dat gaat niet alleen over Ajax, hè, maar over de hele Eredivisie.
Nee, precies.
Niet eens een publiekswisseltje of zo. Dat zou wel, maar gewoon niet wisselen, dat lijkt me wel een keer leuk dat weer gebeurt. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Ajax heeft een heel leger aan inspanningsfysiologen en allemaal fysio's die dat allemaal in de gaten houden. iPads op de tribune en op de dugout. Dus die houden het allemaal bij. Dus komt een beetje koddig over dat wij hier gaan uitleggen dat Ajax vaker moet wisselen. Dus dat moeten we ook niet doen. Maar ik vind het wel grappig dat je wel ziet dat van Schip, ik zei het al, hij wisselt weinig. Maar dat je wel ziet dat er na een Europees duel toch wel net iets meer gewisseld wordt dan nadat je relatief lang rust hebt gehad. Dus ja, Ajax wisselt iets meer naar een Europees duel. En ook het gemiddeld aantal speelminuten van de spelers die invallen is na een Europees duel wat langer. Dus ze houden er wel rekening mee. Dus als je SEC kijkt naar de cijfers en zegt, nou, hij wisselt heel weinig. Ja, dat klopt. Is dat handig na een Europese wedstrijd? Lijkt me niet. En daarom doet hij daar ook wel iets aan.
Ja. En er is nog hoop, hè, volgens de modellen van Opta. Want iedereen begon al in allemaal talkshows te vertellen. Nou ja, vijfde plek, dat wordt nu lastig voor Ajax. Hè? De play-offs en de toppers. Maar we hebben goed nieuws voor de Amsterdammers.
Ja, nee, de simulaties zijn allemaal gedraaid. Ze gaan boven Excelsior eindigen. Dat is een beetje flauw.
Ja. Dat was ongeveer de vergelijkbare selectie, toch? Inderdaad.
Volgens,
dat werd ook gezegd.
Volgens Van der Vaart zei dat, toch? Ja, grappig was dat. Ja, mooi. Nou ja, die simulaties, even voor de goede orde, want we hebben het nu al vaak over die simulaties gehad, maar ze draaien dan een soort simulatie van de resterende wedstrijden. Dat doen ze zo'n 10.000 keer. En dan kun je ongeveer een idee krijgen waar de ploeg op gaan eindigen. 68% van de simulaties, daar eindigt Ajax op plek 5. 15% op plekje 4. En er zijn zelfs 0,03% van die simulaties eindigen dus de tiende. Dus nee, de kans is groot dat ze plek 5 pakken. Met een kleine kans op plek 4. Het ligt eigenlijk al best wel veel in de plooi, hè, als je dat ziet. De bovenste 5 plekken redelijk vast. De onderste 2 plekken redelijk vast. ja, dan speel je nog om de rest. Hè. En dan kun je. Ik ben geen groot voorstander van die play-offs. Zeker niet voor Europees voetbal. Wel voor degradatie. Maar ja, dan
wordt er spannender dan ooit in verhouding met de rest.
Nou, maar dan speel je nog ergens om, gelukkig. Ja. Want als dat ook weg zou vallen, als je dat niet had, dan was je helemaal te kijken naar ja, bijzonder weinig. Dan speelde je eigenlijk alleen nog maar om een hogere positie op de lange termijn met meer tv-geldinkomsten en dat soort gekkigheid. Dus ja, we moeten blij zijn dat we die play-offs hebben. Gaat trouwens over één potje, hè, dit jaar. Dus dat Want het verhaal ging natuurlijk dat Ajax...
Kan je inspanning beter?
Ja, en je zit ook met het schema natuurlijk voor het EK. Maar het verhaal ging natuurlijk dat het misschien lastig zou worden voor Ajax. Met die toppers. Hè, dat er eindelijk een keer toppers in de arena staan. Maar het zou maar zo kunnen dat je als je nog lager eindigt, dat je een uitwedstrijd eerst speelt. Nou, dan kan je de naal uitliggen. En als je naar de soort van finale gaat, ook die gaat over één wedstrijd. Zou ook zomaar een uitwedstrijd kunnen zijn. Dus het is nog niet gezegd dat Gerard Joling en consorten Ajax naar het Olympisch Stadion dwingen of iets dergelijks. Nee, dat hangt nog een beetje af van. En dus waar ze eindigen in de competitie. Bekerfinale nog. Is toch genoeg te doen. Ga jij erheen?
Word een mooie kop. Naar de toppers?
Ja?
Nee, ik ga er niet heen. Nee? Nee. Ik ben wel naar een vrienden van Amstel Live geweest laatst. Dat is vergelijkbaar niet. Misschien een beetje. Ja, dat klopt. Dus ik lach er wel om. Maar nee, ik was een beetje meegetrokken door vrienden. De toppers, nou goed. Als er bier is en muziek, vind ik het altijd wel leuker. Als mensen me meevragen, geen probleem.
Dat is een open uitnodiging. Ja, schaamteloos zoals jij.
Gaan we samen naar de toppers, Bart.
Die andere podcast om kaartjes lopen te bieden voor het voetbal. Loop je nu ook... Het zou wel leuk zijn als iemand nu reageert. Ja, verplicht mee naar de toppers. We binden je vast.
Is goed. Hey, en dus een play-off special misschien wel de volgende keer? Of richting het einde?
Oh, het zou leuk zijn.
Omdat daar de spanning in zit?
Ja, zeker. Zeker. Hey, welk potje ga jij het meest lekkers voor liggen?
PSV Twente.
Ja. Ja, dat is een goeie. Ja. Ik denk Excelsior RKC, dat is ook wel een lekker potje.
Ja, maar die eindigen toch altijd in een gelijkspel uiteindelijk, hè?
Oh, nou, daar gaan we je volgende week nog eens even over horen. Oh, volgende week ben ik er trouwens.
Op een flesje wijn. Oké. Nou ja, dan.
Volgende week begint het Interland voetbal weer. Hè? Ook dat gaat weer van start.
Ik bedank je voor je tijd. En tot de volgende speelronde en scoreopportunistiek.
Ja, ik wilde bijna tot ZSM zeggen. Maar... Ik ook, ja. Tot de volgende. Goed weekend.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.